Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 15, vraag en antwoord 37. Zondag 15, vraag en antwoord 37. Daar vraagt de onderwijzer: wat verstaat gij door het woordelijke geleden? En hij antwoordt daarop dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toorn Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enig zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods gerechte genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Het artikel luidde: die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Vorige week hebben wij al over deze vraag en antwoord met elkaar gesproken. Die geleden heeft, we hebben gelet op het bijzondere van zijn lijden. In de tweede plaats op de noodzakelijkheid van zijn lijden. In de derde plaats op het doel van zijn lijden. Eigenlijk zijn we gebleven bij het gans bijzondere van zijn lijden. En we zijn geëindigd met dat stukje: in zonderheid aan het einde zijns levens. En we hebben gehoord dat diep ingrijpende van deze woorden: hij, de levensvorst. Hij komt aan het einde van zijn leven. Dat geldt uiteraard niet zijn goddelijke natuur, maar dat behoef ik niet steeds te herhalen. Als die waarachtige, rechtvaardige, Godvrezende en Goddienende middelaar, komt hij aan het einde van zijn leven. Waar wij zouden denken: nu komt de beloning, want gezegend is de mens die de Heere vreest. Gezegend is hij die wandelt in zijn weg en leeft naar zijn gebod. Daar wordt voor hem de last onnoemelijk verzwaard. We hebben gehoord dat hij aan lichaam en ziel geleden heeft, en dat ons lijden in dat opzicht niet meedoet. Eigenlijk kennen wij maar één geschiedenis die van belang is. En dat is in het woord van God ons opgetekend: de geschiedenis van de Heer Jezus Christus en zijn lijden en sterven. Alle andere geschiedenissen kunnen wel eens interessant, wel eens spannend zijn. In het woord heeft de Heilige Geest er soms ook kort enkele dingen van vermeld. Heel kort. Als het daarom ging dat God zondaren bezocht met zijn heil of met zijn strenge tucht. Maar overigens, ach, wat zullen wij zeggen van alles wat ons wedervaart? Dan denk ik aan mijn overgrootvader. Zijn zoon heeft later toch nog een boekje in elkaar geflanst. Een levensschets van dominee Jacobus Overduin. En het is wel aandoenlijke stukjes staan erin om te lezen. Maar toen hij zelf, nadat hij wat beschreven had, na lange jaren de zolder op kwam om zijn memoires is op te halen, toen zag hij dat het aangetast was door de muizen. En daarom zei hij toen hij oud geworden was, mijn bekering ben ik vergeten. En mijn rechtvaardigmaking, die hebben de muizen opgegeten. De waarde was er voor hem persoonlijk uit. Hij rustte alleen daarop dat hij aan lichaam en ziel zo ontzaglijk geleden heeft. Je moet er niet min over denken. Ik wil de draad opnemen daar waarvan wij gezongen hebben. Gij hebt mij naar uw woord de oren doorgeboord. U weet misschien wat het betekent, hoewel sommigen het niet weten. Wat de letterlijke zin betekent. Als iemand in het Oude Testament een knecht of een slaaf in dienst had, dan moest er na verloop van tijd een invrijheidstelling volgen. Dan mocht zo iemand bij bepaalde gelegenheden naar huis. Jeremia moet een oordeel Gods aankondigen, omdat ze die goede wetten van God vergeten waren. En niet alleen vergeten, maar dat ze bewust die wetten van God overtraden. En nu heeft de Heere God die wet gegeven, opdat er een einde zou komen aan de taak, het dienstwerk van zo'n slaaf of knecht. Maar stel nou voor dat zo'n knecht geen gebruik wilde maken van de mogelijkheid om vrij te komen. Dan maakte hij dat kenbaar bij zijn meester. En dan zei hij, ik geef het met mijn woorden even weer, dan zei hij, ik wil voor altijd bij u blijven. Uw knecht zijn. In uw dienstwerk bezig zijn. En dan werd er een priem genomen. En dan werd die priem door het oor van die knecht aan de post van de deur gestoken. Dat was, je zou zeggen, de symbolische weergave van het feit dat hij voor altijd bij die meester wilde blijven. Wat is nou de messiaanse strekking daarin? Deze, tot het einde zijns levens. Leven en sterven. Op het erf, op het terrein, in natuurlijke, van de baas, van de Heer en Meester. Zo heeft de Heer Jezus Christus zich ten dienste gesteld om het werk Gods te werken, dat hij niet een stukje, alleen een dadelijke gehoorzaamheid wilde aanbrengen. Dat betekent een gehoorzaamheid in het doen van de wet van God en van al Gods goede geboden, maar dat hij ook de nood en de ondergang, de straf, de lijdende gehoorzaamheid, gehoorzaamheid tot het lijden, dat hij ook dat aanvaarde. Je zou kunnen zeggen, die oud-testamentische knecht, die ging in voor- en in tegenspoed mee tot het einde toe. Hij kon met zijn Heer en Meester omhoog, maar hij kon ook ondergaan in rampspoed en ellende. Maar dat kon nooit meer ongedaan gemaakt worden, Want gij hebt mij naar uw woorden oren doorgeboord. Dus ik ben verbonden en gebonden om bij u te blijven. En nu staat er hier zo in zonderheid aan het einde van zijn leven. Aan het einde van zijn leven is hij naar die lijdelijke gehoorzaamheid toegedreven. Hij heeft heel zijn leven geleden, hebben we verleden week gehoord, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven. We hebben gelet enkele momenten hoe hij bespot is en verguisd en gehoond. Je zou zeggen, dat hebben die mensen toch gedaan. En dat is toch ook voor rekening van de mens. En bij ontdekkend licht zouden we mogen zeggen, dat hebben ook onze zonden hem aangedaan. Die jammer, die ellende. In welk verband staat dat nu tot de gerechtigheid van God? God zal toch eenmaal rekenschap afeisen, ook van die mensen. Dat zij zijn zoon hebben bespot en gesmaad, dat zal zeker waar zijn. Dat zal waar zijn. En toch, er is in God een toelating om hem al zo te behandelen. En daarin spreekt God als het ware uit dat de mens der zonde, dat hij aller afschrapsel waardig is. Dat zij zelf aller afschrapsel waardig zijn en niet hebben geloofd in God en in zijn gezonde zoon, dat zullen zij eenmaal en wij alle verantwoorden. Maar dat God het toelaat, dat hij gegeeseld wordt en dat ploegers zijn rug doorploegen, dat staat daarmee in verband. Dat wij zo afschuwelijk zijn, veel erger dan dat wij beseffen, dat we ons niet alleen de toorn Gods hebben waardig gemaakt, maar dat eigenlijk die hele schepping van God op ons vergrimd is. Zodat zonlicht weigert ons te beschijnen, zodat sterren zich schamen, zodat de dieren der aarde jankend, bijtend en razend achter ons aanlopen. Zo ook een muitgespannen stierenheer van Bazan, vol van krachten. Dat moet je zien, mensen. Of zien, er is niets te zien. Maar de Heere geven er ons hier in beginsel maar een indruk van. In de hemel is het trouwens niet meer nodig. Maar ik wil maar dit zeggen. Eén blik, één indruk. Een geloof door de Heilige Geest gewerkt in de waarachtigheid van wat daar gebeurd is, dat ontstelt de mens. Als je ziet dat allen zich opmaken tegen één, en dat hemel en aarde in beweging komt om hem te verpletteren, hem uit te spuwen, hem iedere levensmogelijkheid te benemen. Alles wil hem de adem afslaan, zodat hij verstikt in zijn ellende. Heeft de geest van de profetie niet gezegd dat zijn ziel als water op de grond is uitgestort en dat zijn keel van droogte ontstoken is? Wat is zijn zielelijden diep geweest? Mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. Want de slagen, zou je kunnen zeggen, dat is pijnlijk. Misschien zijn er mensen geweest die erger gemarteld zijn. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Als we het zuiver op het lichamelijke vlak zien. Maar voor hem komt toch, ik heb het eigenlijk ook nooit zo gezien, maar je kunt zo niet zeggen wat sommige schrijvers wel hebben gedaan, dat dat fysieke lijden van Christus, dat lichamelijke lijden, dat dat wel overtroffen is geweest door andere lijden. Dat kun je toch zo eigenlijk niet zeggen. Waarom niet? Omdat alles voor hem een andere inhoud had. Kun je dat verstaan? Voor hem, ja, ik spreek even oneigenlijk. Voor hem is de kleinste klap, is een mokerslag. Voor hem. En dan kun je zeggen, ja, maar als je toch mensen hebt die zo en zo lang zijn gemarteld en afgebeuld. Ja, maar dan is het toch anders. Hij zal ook het lichamelijke lijden zo intens in zijn ziel hebben doorleefd, dat je het niet kunt omschrijven. Dat je het niet kunt noemen. Dat de heilige, de onbesmette, de alleen fijngevoelende, die zo zuiver was, en zo heilig en zo goed, dat hij tot bloedens toegeslagen werd. En dat er niemand is die het voor hem opneemt. Geen engelenmacht, geen vader in de hemel, geen mensen, niemand neemt het voor hem op. Zo sluit zich om hem heen een visieuze cirkel die steeds nauwer om hem heen komt te liggen. Alles verlaat en tenslotte gaat God zelf als rechter hem verlaten. Maar daar kunnen wij niet meer in komen. Ik heb verleden week gezegd, soms kan een mens in een ogenblik een lichte graad, ik mag het eigenlijk zo ineens zeggen, maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, maar het kan hem als door de ziel heen gaan, dat moedloze, dat wanhopige gevoel van God en mensen verlaten te zijn. Maar dat is dan nog maar een gevoel, dat is nog niet de werkelijkheid. Want in de werkelijkheid zouden wij terstond vergaan en verzinken als God ons werkelijk gans en al verliet. Maar nu zie je om die borg en middelaar, zie je die uitdrijvende krachten die hem naar een bepaald punt toe stuwen. Er is niet tegen te doen. Het moet gebeuren. Je ziet dat al die krachten op één brandpunt uit moeten komen. Waar alle stralen van de gerechtigheid Gods dodend en afsnijdend aanwezig zijn. Daar moet het heen. Dat heb ik ook gezegd. Dat zag Jezus in de hof van Gethsemane. Dat was geen gehuichelde verbazing, alsof en angst en droefenis en benauwdheid. Dat was de volle werkelijkheid voor hem, als hij die beker hem ziet toegereikt. En er moet een ontzaglijke trouw, een trouw, om ten dode toe in die dienst te blijven. Al zou hemel en aarde bezwijken. Om te willen sterven en ondergaan op het erf van Gods recht. Op de gerichtsplaats. Waar de rechtmatige Heere, de Almachtige, zijn vaderlijke gunst gaat verbergen en hem als rechter afsnijdt. Uw onbezweken trouw mogen we daarom ook toepassen op deze heren en zaligmaker. Uw onbezweken trouw. Want laat het ons toch gezegd zijn, tot het einde zijns levens. Hij heeft het willen verliezen. En door die weg de overwinning behaald. Hij heeft willen ondergaan. En die ondergang, die moet je zo reëel nemen als dat je het maar nemen kunt. Daar moet je niet bij denken, het was zo erg niet. Want dan maak je het geheim en het onbegrijpelijke wonder als het ware kapot. In volle ernst is het dat hij de ondergang over zich heeft laten komen. Om daardoor een opgang te mogen bereiden. Daarom. Is het zo intens, ieder woord, maar in zonderheid, aan het einde van zijn leven. De cirkel begint zich te sluiten. Hij kan nu niet meer naar het huis van Maria en Lazarus en Martha, om in stilte bezig te zijn. Met de dingen van het koninkrijk. Hij kan nu niet meer naar de hoogte van de bergen. Om God zijn vader te bidden. Hij kan niet meer het land uit naar Samaria. Of naar Galilea. Of naar de delen van Tyrus en Sidon. Om daar Gods uitverkoren ellendige. Uit de goot te halen. Of om tot een Canaanese te zeggen. U geschiede naar uw geloof. Vrouw, groot is uw geloof. Dat kan niet meer. Aan dat reddende. Dat uittredende. Wat hij in zijn leven. En in zijn ambtsbediening heeft gehad. Is nu een einde gekomen. Hij kan nergens meer heen. Er is een druk van hemel en van aarde. Hij moet eraan onder het oordeel van God. Want die kwijtschelding aan die lamme man. Mijn zoon, uw zonde zijn u vergeven. Dat gaat zomaar niet. Dat gaat zomaar niet. En dat hij daar zo'n dode jongen die uitgedragen werd. De baar aanraakte en zeide. Jongeling, ik zeg u, sta op. Dat kan zomaar niet lijden. En dat brood wat hij gebroken heeft. En vermenigvuldigd voor de scharen en die visjes. Wie betaalt dat uiteindelijk? Wie betaalt dat? Het waren geen engelen die het opgegeten hebben, dat brood. Het waren mensen. Ellendige mensen. Waarvan velen hem verlaten hebben toen hij sprak over: ik ben het brood. Gij volgt mij om de broden en om de wonden. Desalniettemin hebben ze meegeprofiteerd. Op welke gronden? Ja, dat gaat zomaar niet. Om iemand die al 18 jaar in een soort voorportaal van de hel leeft, gekromd en gebogen, om je handen op haar te leggen. En om te zeggen: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. Maar dat kan zomaar niet. Dan zal de meelaatsheid van Naaman hem aan moeten kleven. Dan zal het legio duiveltallen niet langer in de zwijnen vertoeven, maar als één horde wilde beesten op hem aanvallen, om hem te doorsnijden met hun hoon en met hun spot. Dan zullen al die ongerechtige dingen, een stroom van ongerechtigheden, die zal op hem gelegd moeten worden. Dan zal hij met zijn eigen voeten moeten boeten, dat hij zondaren heeft gered en gezegd: neem uw beddeken op en wandel. Dat zal hem zijn voeten kosten. En dat hij daar op de dag van de Sabbat een man met een verdorde hand redt en zegt: strek uw hand uit. Dat kost hem zijn hand. En zij nagelde zijn handen aan het hout. Daar hangt hij uitgebreid aan tussen hemel en aarde. Hij die anderen deed springen als een hert. Hij die de tong der stamelende vaardig deed spreken. Hij die gebogenen oprichtte. Hij krijgt nu die rekening van wat dat kosten moet. Wat dat allemaal kosten moet, krijgt hij betaald. Krijgt hij aangereikt die rekening. Aan het einde van zijn leven. Het is vol geworden. Nu moet er betaald worden. Dat bedoel ik. De kring is steeds nauwer geworden. Uit het land, uit de wereld, uit de stad, uit de hemel en uit de aarde. En zij kruisigde hem al daar. Het is wat. Het is on- en onbegrijpelijk. Wat dat geweest is. Dat hij daar hangt. In vernedering. In een volkomen machteloosheid zich willen laten kruisigen. En als de spotters roepen: hij heeft op God vertrouwd. Ze hebben gelijk. Wat heeft hij gedaan? Nou, waar is hij er nou mee gebleven? Met dat vertrouwen? Als je nou op God vertrouwd hebt, dan word je gebouwd. Dan word je gered. Kijk, dat zou nou het bewijs zijn, zeggen de mensen tegen elkaar heel ernstig. Sommigen tenminste. Dat zou nou het bewijs kunnen zijn dat hij echt Gods zoon is. Maar dat niet. Iemand die daar naakt hangt aan het hout, bebloed, bespuwd en die niks meer doet. Die niks meer doet, die niet afkomt in grote kracht en heerlijkheid, voor wie niemand het opneemt, God niet en de mensen niet. Dat kan hem nooit zijn. Daarom is het zo waar, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongelovige wordt gezegd: zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. een beproefde steen, maar die niet gelooft wordt verpletterd onder die steen. En dan die toorn Gods, dat is dan het laatste geweest, die afsnijding. Hoe heeft hij het gekund, ik weet het ook niet. God en mens in eenheid des persoons. Verlaten. De afgrond, de deksel, dat is het deksel geweest. Zolang je nog naar boven kunt kijken. Ik heb een familielid gehad dat jarenlang, nadat hij toch de Heere had leren kennen, in een put terecht kwam van onverschilligheid, spotachtigheid en noem maar op, tenslotte van alles verlaten in de waarneming. De mensen kwamen niet, hij ging nergens naartoe. Totdat de Heer kwam. En toen brak er een verschrikkelijke wanhoop los in zijn ziel. En hij sloeg een jas over zijn hoofd. En hij kroop op handen en voeten door huis. En hij riep, voor eeuwig verdoemd, voor eeuwig verdoemd. Maar het behaagde de Heere hem te herstellen. En dan zei zijn broer wel eens, Gerrit, hoe heb je toch gemaakt in die tijd? Och, zegt hij zo verschrikkelijk. Ik was gekneld. Maar hoe ben je er dan doorheen gekomen? Wel, het was als in een diepe put. Maar als ik nou omhoog keek, zag ik ergens nog een sterretje, een lichtpuntje. En dat was Gods onveranderlijke, eeuwige liefde. Hij wou zeggen, anders had ik er al misschien een eind aan gemaakt. Kan ver gaan in een mensenleven, dat God toch vasthoudt. Maar dan moet je eens indenken. Die arme dichter die schreeuwt, ach dat de put boven mij toch niet wordt toegedaan. Dan heb je weer zo'n uitspraak. De put dicht. Dat is het benauwendste. Het ergste. Dat een put werkelijk gesloten wordt. Beneden je donker. Boven je alles dicht. Waarin ze hulpeloos moeten sterven. En de Heere deed de put over geen ene ellendige dicht. Maar over deze man van smarten doet hij het deksel dicht. Dat is de verlating. Het teruggeworpen worden. Dat er van God niks meer uitgaat. En dat alles van hem, die borg, uit moet gaan. En want er moet wat van hem uit blijven gaan. Ook als er van de Vader geen goedheid en genade meer voor hem uitgaat. Geen lichtpuntje dat het deksel dicht is. Dan moet hij in de put van die afgrond. Dan moet hij iets geven. Dan moet er van hem spijzen uitgaan. En zoetigheid. En dat is het nou, kijk. Ja, dat is het. Vergeemel, ik bedoel het zo niet. Maar denk niet dat ik er iets van kan zeggen. Maar dat is de spijze en de zoetigheid, hoe bitter het ook was. Dat terwijl het deksel op de put zit van de afgrond. Dat hij dan zegt, mijn God. Vader hoeft niet, nu niet. Maar dat hij zegt, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Waarom gaat er niks meer van u uit? Ik zie u niet meer, ik bemerk u niet meer. Niets van dat alles. Gij antwoordt niet, zei ik des nachts moog kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Dat is erg. geen antwoord. Als er dan nog maar één zou zijn. Één. Een God in de hemel. Die erbij is. In gunst. Maar als nou die mystieke unie, die verborgen band, doorgesneden wordt, om dan afgescheiden, buiten in de duisternis, om dan te blijven, in dat waarachtig geloof, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zie, wat een bijzonder, geheel enig, onbeschrijfelijk lijden. En wat is er toen gebeurd? Toen is gedragen, staat er hier, de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Maar dat is toch niet waar? Dat is wel waar. Het is toch niet de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht, maar de toorn Gods tegen de zonde van zijn kerk, zijn uitverkorenen. Nee, zo is het niet. Er staat dat hij de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht, er staat niet voor het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Maar de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Dat betekent dit. Hij heeft al de toorn gedragen. Je kunt die zonde niet opsplitsen. Niet verdelen. In zonde van de wereld en zonde van de kerk. Zonde van verworpenen. Zonde vanuit verkoren. Anders zou je misschien denken dat hij een gedeelte van de toren gedragen heeft, precies afgemeten naar de val en de zonde van Gods uitverkorenen. Maar dat is niet zo. Die onuitsprekelijke toren van God tegen de zonde, welke bedreven is door het menselijk geslacht, die heeft hij ten volle gedragen. God is soeverein en machtig. Je moet niet denken dat het bloed van Christus te kort zou zijn om alle mensen daarin te doen delen. In de vrucht daarvan. Maar dat heeft God niet gewild. Daar staat hij als de grote soeverein. Ik geef mijn leven voor de schapen. De schapen die hij van de Vader heeft. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. Maar als het gaat over de kracht van de toorn Gods en het volkomen wegdragen van de zonde der wereld, o, dan was er genoeg in die offeranden om alle schepselen voor eeuwig te behouden. Maar dan komen wij daar, heeft de pottenbakker geen macht over het leven. Om uit éénzelfde klomp te maken, het ene vat ter ere en het andere ter onere. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Maar zo zwaar was de toren van God, zo volkomen. Er bleef niks meer over. Mag ik er iets bijvoegen? Nou kun je indenken. Nou is die toren van God tegen de zonde des ganse menselijke geslachts. Niet voor het ganse menselijke geslacht. Maar die toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Die is uitgevoerd. is uitgeroepen. Nou is het wel noodzakelijk om te bedenken, ik ben in zonde ontvangen en geboren. Van mijn ontvangen is af het voorwerp van uw toorn. Het kan zeer gepast zijn om te spreken over die diepe val en bondbreuk in Adam. Maar, nou is er iets bijgekomen. Er is iets bijgekomen. Wat is er dan bijgekomen? Dit is erbij gekomen. De toorn Gods is gedragen. Maar wat moet er dan overblijven van een mens buiten Christus? Wat zal het dan zijn als niet in zaligmakende zin, maar in de verdoemende zin de geest de wereld zal overtuigen van gerechtigheid, van zonde. Gerechtigheid en oordeel van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Nou, dan kun je ook je eigen niet meer bergen. Dan is er geen ene berg of heuvel die ons onder haar hoede neemt. Want je zou bijna zeggen, dat is erbij gekomen, je mensen. Levende onder het heilig evangelie. Die welgaarne en veelvoudig over hun val in Adam spreekt. Ben maar een gevallen mens. Maar die op hetzelfde moment niet willen weten. Dat ze de spijkers door zijn handen en voeten slaan. En het bloed van het eeuwige testament onrein achter. En toch nog een rol willen spelen en meespelen in de kerk. En als het gaat over het woord. Zou een mens dan maar niet beter kunnen zwijgen? Want het zal het gericht en het oordeel des bezwaarder maken. Dit is geen verkondiging van de krachten die wij hebben. Dat moet je niet denken. Je moet er niet uit concluderen, dus ik kan dan zelf maar dit of dat. Ganselijk niet, want wij liggen midden in de dood. Maar vergeet niet dat het wat uitmaken zal in die dag der dagen. Dat de mens. Levende onder dat evangelie, buiten de Heer Jezus Christus verzinkt. O, je zou haast zeggen, dat is een hel in een hel. Als God op zal staan, waar zal hij dan, ja, weer vraag ik uw clementie dat u me niet op een woord vangt. Waar zal de rechter zich dan over gaan vertoornen het allermeest? Dat wij gevallen zondaren zijn. Dat er in ons leven onzinnigheden geweest zijn en dwaasheden en zonden. Of zal zijn toren zijn, de toren van een beledigde majesteit. Die alle versmaders en verachters van zijn zoon Christus buiten zijn ogen zal doen. Dat zal toch wat betekenen in die dag. De toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen. Maar daar zal een schare staan buiten aan zijn linkerhand. En hij zal zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt, werkers van ongerechtigheid. Dan zullen we niet meer durven zeggen, ik wou zo graag bekeerd worden. Want dan zal hij zeggen, je bent een leugenaar. Je hebt nooit geleerd dat je niet bekeerd wilde worden. Dan zullen we ook niet meer durven zeggen, de moed bijeenrapen om te zeggen, ja, ik wou zo graag, maar... Nee. Of ik heb gedacht, als ik maar uitverkoren ben, dan... Dan zal hij zeggen, zo hebt ge u opgegaan, toorn, voor deze dag van mijn oordeel. En gerechtigheid. Ja, het is geen kleinigheid wat dit meebrengt. De toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Er is een zaligmakend zien op degene. Een zaligmakend zien van degene die hem doorstoken hebben. Maar er is ook een hellevaart. Daarin zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Alles veracht, miskend. Hem niet geacht. O ja, wij weten niet en verstaan niet en wij kunnen niet in zijn groot besluit inzien. Maar dan zou je zeggen, naar analogie van het woord van de koning. Het ware die mens beter niet geboren te zijn geweest. Of het ware die mens beter dat hij maar ergens ver weg een leven had geleid zonder ooit gehoord te hebben dat evangelie. Want het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Voel je dat er nog verschil zal zijn dan? En hoe ontzettend ook, maar midden in die ontzetting zal er toch nog gelegenheid, ruimte zijn voor de mannen van Sodom om op te staan en te getuigen. Tegen dat geslacht. Dat zal wat zijn. En ook de mannen van Nineveh zullen opstaan en dit geslacht veroordelen. Een mens komt vaak op in zijn dwaasheid. Hij meent er niks van. Hij beseft niet, komt hij zo op uit die valse, ijdele bespiegeling. Wat zal een mens, maar ik geloof het niet. Als je het werkelijk gelooft dat je zo'n doodsvot bent, die alleen maar kan zondigen, alleen maar alles verkeerd doet, die dat werkelijk zou geloven, dan zou je mee instemmen. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Dat is juist het afschuwelijke, het vreselijke van de mens, dat hij zich met een valse rust, een valse verontschuldiging bezighoudt, en dat het allemaal maar praat is. God lof, de Heere kent degene die de zijde zijn. Het fundament is goed verzegeld. Maar wij moeten niet denken dat het niets te zeggen heeft. Of dat het maar om het even is waar je zit. Of dat maar hetzelfde is wat voor soort geloof dat je bij bent. Want het komt toch allemaal op hetzelfde neer en dezelfde God en dezelfde doel. Zo zal het niet zijn. Nee. Jeruzalem, Jeruzalem. Er zal geen steen van u op de andere gelaten worden. Is het niet vervuld? Hij zag het en hij weende. Hij zag daar de ondergang van een volk. De ondergang van een geslacht. dat in de grootste ellende zou omkomen. Tot de laatste schier toe. De zonde voor het ganse tegen de zonde van het ganse menselijk gedragen, opdat hij met zijn lijden, laten we verder gaan, dat is het doel. Het doel, opdat hij met zijn lijden het doel van zijn lijden, als met het enige zoenoffer. Wegbrand offer en offer voor de schuld. Ze voldeden niet aan zijn eis nog eer. Weg ermee. David had het ook iets verstaan als hij zegt, ach, als de Heer lust had aan duizenden van rammen, ik zou ze hem geven. Maar nu heeft hij lust in een gebroken en verslagen hart. Die offerande zult ge niet verachten. Je zou zeggen, neemt de Heer dan met een gebroken en verslagen hart genoegen? Nee, dat niet. Zonder meer. Maar omdat die Christus het slachtoffer en het brandoffer is, daarom kan hij nu genade betonen aan een mens die het niet meer weet. Daarom kan hij nu genade betonen aan een ijdel schepsel om Christus wil. Het enige zoenoffer. Andere offeranden zijn er niet. U zegt, nou dat is duidelijk. Nou, het is zomaar niet duidelijk. Want de mens wil gauw er wat bij doen. Het woord is radicaal. De mens wil er gauw wat bij doen. Hoor. De een die pad, ik heb niks tegen een bekering. Ik heb niks tegen rechtvaardigmaking. Zo moet je het niet denken. Maar ik geef je de verzekering. Je hoort het gewoon. Je merkt het. Men wil het erbij doen. En dan zeg ik, gooi dan alles maar overboord hoor. Want het zal je niet baten in de dag der dagen. Dan is er maar één zaak die geldt. Of wij in die offeranden ingesloten zijn. Maar je moet dan niet denken dat je nog tijd hebt om te vertellen tegen God wat je beleefd hebt. En of dat je bekeerd bent en dat je gerechtvaardigd. Daar heb je geen tijd meer voor. Kijk, dat bedoel ik. De rechtvaardiging, de roeping, alles. Het zijn grote weldaden van God. Maar de vrucht daarvan behoort juist te zijn. Christus alleen. Alles is niets. Christus alleen is genoeg. Als dat de vrucht er niet van is, dan moet je het nakijken. Dan mag je met recht van mijn part vragen, een uitdrukking waar ik al niet zo op gesteld ben. Dan mag je met recht vragen, waar ben je ermee gebleven? Met heel je bekering. Mag je ook zeggen, ja, ik weet het allemaal zo goed niet meer. Maar dat je over mag houden. Hem alleen. Want die geest, die zal Christus verheerlijken. Je moet niet schrikken. Je mag gerust wat vertellen als de Heer je de vrijmoedigheid geeft wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Zo moet je het niet opvatten van. Maar ik bedoel, de ganse werking van de Heilige Geest is daarop gericht. Dat wij er tussenuit en dat Christus verheerlijkt worden. En dat die arme schapen door de enige herder worden bezocht en thuisgebracht in zijn stal. Dat is de weg. Oh, je kunt het niet altijd zo zeggen, maar reken erop. Het is mij toch een vermaak hoor, eerlijk gezegd. Want ik ben zelf net zo'n stommeling om wat in die weegschaal misschien te doen. Maar ik weet het toch wel. En ik geloof het ook. Dat mag ik ook door genade zeggen. Ondanks alles. Dat die zaak zuiver zit. Dat ik denk, ho, maar mensen, je gaat fout. Hoop dat de wortel der zaak erin gevonden wordt. Anders zou je nog nooit zo'n onnuchtering hebben meegemaakt. Als straks Christus komt op de wolken des hemels. Dat je daar met je verrotte ik naar voren wil komen. Van dat je bekeerd bent. En dat je een doorgeleid iemand bent. Of weet ik wat je bent. Dan zal voor aller ogen openbaar komen. Waar onze hoop en het geloof nou werkelijk waarachtig opgericht geweest is.
Het is niet eenvoudig en het ligt niet makkelijk voor ons vlees. Als de Heere ons hier tijden stuurt in ons leven, dat we menen achter elkaar over de kop voor eeuwig naar buiten te rollen. Dat is niet makkelijk. Vooral als je het een en ander ondervonden hebt. Maar achteraf zul je zeggen, ik dank u, Heere. Dank, vriendelijk bedankt ervoor. Want u heeft deze zondaar in willen scherpen. Je haalt het niet, jongen, meisje, man, vrouw. Je hebt hem in willen scherpen, dat hij alleen de gerechtigheid en de hoop en de verwachting van de kerk is. Nogmaals, valt niet mee, zeg ik erbij. Het kan wel eens raar aankomen, we kunnen wel eens raar terechtkomen in het leven. We kunnen wel eens heel wat vorderingen gemaakt hebben in de heiligmaking enzovoort, en dat we met ene grote klap in de poel van modder terechtkomen. Er is nog niks verloren, hoor. Dat moet je dan nog niet denken, als je zoiets hoort. Als er nooit meer bij geweest is dan huichelarij, dan ziet het er slecht uit. Maar als de wortel der zaag er wel in gevonden wordt, kijk dan wat de Heere doet. Als je er dan weer met eer uit kan kruipen en zeggen, ja, die oude mensen ook, hè, die oude mensen. Ja, dan begin ik echt te twijfelen. Als je dan van harte mag beleiden, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik ben een groot beest voor u. Och, Heere, neem mijn wankelende handen en leid me. Ik ga er te gronden. Enig zoenoffer. Dat is genoeg. Vandaar, ik weet nog, ik weet niet meer wie het was. Wat verdomme het was, weet ik niet meer, maar het was voor een of andere vereniging. En die man, die was zo. Een meisje vertelde, en de mensen vonden het er helemaal niet mee eens, dat weet ik nog wel. Maar er was een meisje dodelijk verwond. Hé, een dominee, zou u even. En dan lag dat kind, dat moest sterven. Hij wist er niks van. En toen zei die man, kind, geloof in de Heer Jezus Christus en je zal zalig worden. En ze keek daar met groot oog, zei ik, geloof. Dan ben je zalig. Ja, nou, dat weet ik wel, dat klinkt voor een werkverbonder heel ellendig en naar in de oren. Die denkt, zou dat nou kunnen, dat kan toch nooit. Want dan moet je toch, ja, maar wat zijn wij mensen? Heere, gedenk mijner als je in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dat kan alleen als wij waarachtig geloven dat er maar een enig zoenoffer is. Kijk, als je dat niet gelooft, en je doet daar zelf wat bij, dan kun je dat ander ook niet geloven. Dan kun je nooit geloven dat God zomaar zo'n mens kan bekeren. Ik heb ook wel gelezen dat in het grote proces in Nuremberg tegen de oorlogsmisdadigers, dat er van één weet ik het zeker, die daar in Polen nogal huis gehouden heeft. Ja, dat die man tot bekering gekomen is. Hij heeft niet meer tegengespatteld toen hij opgehangen moest worden. Hij was het waard, verdiend. Kijk, nou kan de hele wereld in opstand komen en zeggen, nou, dat denk ik niet meer eens. Want die man, die moet wel een miljard jaar in de hel branden. Voor eeuwig. Dat kan iedereen wel zeggen. Maar als God zegt, kom binnen. Je ziet het nu, ordentelijk, wat een moordenaar en een schurkje geweest bent. Maar ik verklaar u vrij om het enige zoenoffer. Wie zal dan beschuldiging inbrengen? Want dan kan het wel eens wezen dat die nette meneer er net buiten valt. In de dag der dagen. En dat God tegen mensen waar monumenten voor staan opgericht voor hun goede werken en wat ze gedaan hebben. Dat de Heer het werkers der ongerechtigheid noemt. Voorzichtig, mag een troost zijn. Enige zoenen. Ons lichaam en onze ziel van die eeuwige verdoemenis verlost. Ware woorden, hoor, eeuwige verdoemenis. Verloste. Toen heeft hij dat gedaan. Het erachter komen is weer wat anders. Daarvoor zitten we nou in de kerk, om erachter gebracht te worden. Daarom, ik zei vanmorgen, het zit niet in massaal, het zit niet in dit en dat, dat meen ik. He? Toen het ging over een mens in Jeruzalem. Maar daarom ben ik wel blij als we met elkaar in de kerk moeten zitten. Mogen zitten, want die preekstoel die hoeft niet bekeerd te worden en die bank ook niet. Maar ik en u. Dus als er dan eens een vreemd gezicht in de kerk komt, of de kerk zou een beetje voller zitten, dan ben ik daar niet verdrietig om. Zo moet je het niet zien, dat ik zeg dat massale. Nee. Nee hoor. Want dan denk ik, Heere God wil de voet van uitbraaksels hierheen. Vrouw, godsdienstige mensen die bekeerd zijn, die zijn er toch wel. Mensen die 10, 20 jaar zeggen in donker te lopen, die lopen toch liever in donker. Maar mensen, dat het echt gemeend is, hè? Waar u in werkt. Zeggen, zou ik nou nog een keertje naar een kerk toe gaan? Och, Heer, stuurt die mensen alsjeblieft hierheen. Dat ze mogen horen van die enige offerande, waardoor nou een weg ontsloten is. Dat die rampzaligen bevrijd worden. En in plaats van slaag, stenen, eeuwige verlating, nu Gods genade. Gunst, genade. Dat hij met ons te doen wil hebben, om die offeranden. Genade. Dat hij met ons wil beginnen. Want hij zou zeggen, hoe moet God toch beginnen? Er moet toch iets goed zijn, wil God kunnen beginnen. Je kan toch zomaar niet zeggen dat God dan alles maar moet doen. Want ik heb geen aanknopingspunt meer. Hoe moet God mij nou aanvatten zonder vuile handen te hebben? Kijk, dat is nou Gods genade. Zo groot is het zoenoffer dat de Vader in aanraking wil komen met zulke om Christus wil. Dat hij ze trekt tot zijn lieve Zoon. En gerechtigheid, dat de zaak in orde is, roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar zonde verzoend is. Dat ze dubbel ontvangen heeft van de hand des Heren voor al haar zonde. Want hij heeft de straf die ons de vrede aanbrengt gedragen, gerechtigheid. Dat er in die staat een rechtsstaat is. Hij staat goed in Christus en het eeuwige leven. Dat is ook nog verworven. Eeuwige leven. Niet alleen voor na de dood, maar voor altijd. Lijkt er nog niet veel op, denkt u? Nee, dat kan wel zijn. Want die geloofd hebben, die gaan in de rust. En die ingegaan is in zijn rust, die heeft ook zelf van zijn werken gerust gelijk God van de zijde. Maar we pakken de zaak misschien wel spoedig op. Ik geef mijn eigen de grootste schuld hoor. Het is geen reprimande voor u hoor. Helemaal niet. Helemaal niet. We pakken de zaak gedurig maar weer op. En we zijn net als de vogeltje. Ik had vanmorgen over bevrijding. Maar een vogeltje dat nou vrij komt, dat kan wel eens terugkomen. Dat heb ik wel eens gezien. Je zou zeggen, beest, ga nou toch lekker vliegen. En dan een paar rondjes en dan kruipt hij toch maar weer het kooitje in. Hij kan het eigenlijk niet meer aan. Hij kan de vrijheid niet meer aan. Zo is het nou eigenlijk vaak met ons ook. Ja, we kunnen de vrijheid ook niet aan. We kunnen niet loskomen. Nou ja, wat blijft er dan over dan om te hopen en te verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En dat we eens allerhartelijkst met elkaar die God eeuwig zouden groot maken. Om dan in één grote kring verzameld te zijn rondom het Lam en de kroon voor hem neer te leggen. Ach ja. Je vindt mij vast erg vleeselijk, want dan zie ik in gedachten, dan zie ik allerlei mensen. En wat nou op aarde hier wel eens een lust was, ja, niet de zonde, dat wordt dan ook een lust. Ik denk dat de Heere voor ieder een betrekking heeft op de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Die man die altijd zo graag speelde, of die vrouw op zijn orgeltje, die krijgt een geweldig orgel. En David die krijgt een harp met zulke prachtige klanken erin. Nou ja, er worden geen allerlei boekjes meer gelezen, dat is er niet meer bij. Hè. Maar er zit toch wel iets in wat Brakel zei. Als je hier op aarde nooit gezongen hebt, hoe moet je dan in de hemel? Hè. De Heere geef ons om daarnaar te mogen uitzien. Niet omdat we zo naar de dood verlangen, maar om verlost te worden van de dood en hem te dienen, die waardig is gediend en geprezen te worden. Amen.